Zo zijn ze samengegaan. Of zoals vers 8 zegt voor onze tekst. Zo gingen die beiden tezamen. Abraham en Isaac. Samen de offerberg op. Samen. Het staat er wel twee keer. Vers 6. Vers 8. En dat twee keer herhaalde zinnetje is als het luiden van een zware boerdon. Wat een gang voor hen samen. Waar ga je heen, Abraham? Zou zijn vrouw het gevraagd hebben, toen Abraham de donkere nacht inging, samen met Isaac? Wat zal hij dan hebben kunnen antwoorden? Sara, achter God aan. Achter God aan. Ik zei zo even, een zware gang. De gang achter God aan is wel vaker zwaar. Weet u er soms van? Voor Abraham was het zeker dat het geval. Hij moet de Smartenberg op. Maar voordat hij daar is op die Smartenberg, waar hij op God wel zijn zoon moet offeren, moet hij eerst de lange Smartenweg af, 80 kilometer, 3 dagen lang. Wat een via dolorosa. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Kennen jullie jongens en meisjes dat kinderlied? Dat was een blij brengen. Brengen naar de open armen van een nodigende heiland. Hier brengt een vader zijn kind naar God. Naar een God die van hem vraagt het offer van zijn kind. Een God met een mes. Al een weg. Maar hij gaat. Hij ging stap voor stap samen met zijn zoon. Zijn eigen, enige, liefste. En er is geen stem van boven die roept, halt! Nou is het genoeg, Abraham. Ik zie dat je op me bouwt en me vertrouwt. Dat je me volgt door dik, door dun. Ik zie het, dat je me dient en lief hebt bovenal. Het is goed zo. Je bent gehoorzaam. Tot en met. Gehoorzaam is hij. Dat hij dat was, deed Jacobus Reefjes dichten. Leer toch gehoorzaamheid, o mens, van Abraham, die zijn des Heeren woord alzo ter harte nam, dat hij de lieve naam van vader heeft vergeten. Opdat hij had de eer van Godes knecht te heten. Begrijpen jullie dat geduchtje? De vadernaam door Isaac gebezigd, leerde Abraham achterstellen bij de eer om Gods knecht te mogen heten. Maar God zegt niet, halt. Hij moet verder. Hij moet de laatste penning van de overgave afgeven, las ik ergens. Hij moet de laatste druppel uit de beker drinken. Ik zei daarna, dit krenkt mijn leven. Maar God zal verandering geven. We hebben het gezongen met de psalmdichter. Maar God geeft geen verandering. Op elke hoek van deze vreselijke route kijkt Abraham uit naar God. Maar ik zag de rechter. En zie, daar was niemand die me kende. En ter linker. En niemand zorgde voor mijn ziel. Hij moest de weg alleen gaan. Alleen. Met zijn zoon. Achter God aan. Nu is hij eraan gekomen, vers 9. De tekst vertelt het op de plaats die God hem had gezegd. Daar is hij dan met zijn jongen. Met zijn vuur. En met zijn mes. Hoe die boven gekomen is, zal het hem geen raadsel geweest zijn. Maar hij was er. En nu ging het gebeuren. Wat niet gebeuren kon, dat moest gebeuren. Waar is het lam? Daar, Aban. Je kind. Je jongen. En toen, kan het mis hebben, maar zal er niet geweest zijn een vreselijke zucht. Toen deed hij het. Toen bouwde Abraham al daar een altaar. Zou Isaac ook steen hebben aangedragen? Het staat er niet. Er staat Abraham bouwde al daar een altaar. Steen voor steen heeft Abraham die op elkaar gelegd tot een altaar. Het wordt ons in de finesses verteld. Het zal wel langzaam gegaan zijn, denkt u niet? Zo'n altaar. Voor je eigen kind. Ja, zo'n heeft hij nog nooit gebouwd. Een altaar bouwen waarop je het kind, een kind van een schaap offert. Dat gaat makkelijker. Maar dit, zo'n altaar. Wat zal hij geschikt hebben? En nog eens geschikt. Die steen, zus. Die zo, dat hout, zus, dat zo. Maar goed, hoe langzaam het ook ging, hoe die treuzelt zal kunnen hebben, uiteindelijk moest het toch klaar, moest het voor elkaar zijn. Toen bond Abraham zijn zoon, zegt de tekst, Isaac. Geloof maar van mij dat Abraham eerst flink heeft gesproken met Isaac. En dat zal even een moeilijk gesprek geweest zijn. En Abraham had maar één argument. Eén naam kon hij maar noemen. God. God heeft het gezegd, Abraham. Echt. Jij bent het lam. Dat zei hij. Crisissituatie. Misschien komt het een heel klein beetje naar ons toe. Komt het op je af. Misschien hebt u ook wel eens als vader of moeder samen moeten spreken met uw zoon of uw dochter. Een moeilijk gesprek. Zo vlak voor een zeer ernstige, gevaarlijke operatie. Of, o donker uur, vlak voordat uw kind moest gaan sterven. Zijn er misschien hier? En ja, toen hadden we eigenlijk ook maar één woord meer. Is het niet? God. Hij, de enige op wie een mens terugvallen kan. Zo was het in ieder geval met Abraham. Hij bond zijn zoon Isaac. Staat er niks van Isaac geschreven? Bijvoorbeeld wat Isaac deed? Nee, daarover staat niets geschreven. Maar soms staat er meer dan woorden kunnen vermelden. Er staat Abraham bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Dat betekent, Isaac liet zich binden, liet zich leggen op dat hout. Anders had Abraham Toch al een oude man, ouder dan ik, 100, denk ik. Een man op jaren, mag je wel zeggen. Het nooit voor elkaar gekregen. Alle uitleggers meenden dan ook, Abraham bond Isaac. Maar Isaac liet zich binden. Wat een mysterie. Wat een geheim, gemeente. Daarover, luistert u mee, daarover raak je niet uitgedacht. Isaac heeft zich gewonnen. Dat kan toch maar één ding betekenen. Hij heeft het woord van zijn vader als een opdracht van Gods wegen aanvaard. Dat is Isaacs geloofsdaad op Moria. Door het geloof liet Isaac het binden. Gewillig op het hout. Gewillig op het altaar. Gewillig het moment afgewacht. Dat Abraham zijn hand zou uitstrekken. En nou heel eventjes wachten samen, gewenste. U heel eventjes geleid naar het grote offer. Offer van de Goede Vrijdag. Daar zie ik hem, het eigenlijke, onbevlekte, ware lam. Daar zie ik Christus. Als ik Genesis 22 houd tegen het licht van het Nieuwe Testament, dan zie ik Golgotha. En u? U ziet het met mij? Daar werd ook een zoon door zijn vader geofferd. Ja, op Golgotha, daar liet zich een zoon gewillig door zijn vader offeren. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eenboren zoon gegeven heeft. Hoe groot Gods liefde dan Genesis 22 ons ten naaste bij leer. Hoe lief moet hij meerdere, Isaac? Nee, geen vriendjes, maar zondaars hebben gehad. Dat hij zich liet binden, zich leggen op het hout van Golgotha's kruis. Dat hij zich liet slachten. Waar is het lam? Daar is het lam. O lam Gods. Dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout sterft. Zag u dat? En dat was echt niet om mijn braafheid, om uw goede werken, maar om onze grote zonde. Er is een lam dat bloedt. En ik ben het die het bloeden doet. En ik ben het die het aanschouwen moet. En van mijzelf zeggen moet. Ik ben het die u bloeden doet. Maar God zegt, ik ben tevreden met mijn lam. En u zult het met mij zijn. Leg op dat lam uw zonde. En laat dat lam je redder zijn. En wat zegt de tekst dan verder, gemeente? U komt het ervan, vers 10. Toen heeft hij het gedaan, Abraham. Hij heeft het gedaan met zijn ziel, met zijn hart, in het geloof. Hij heeft dat zware mes genomen. En zijn ziel viel gebroken in stukken. Maar de scherven vielen in Gods vaderhand. Abraham grijpt het mes. Eén woord is er op zijn lippen, in zijn hart. God. Abraham strekte, zegt de tekst, zijn hand uit. Hij moest die hand heen. Hij moest doen wat God had bevolen. Abraham, groot is uw geloof. Maar op dat kritieke moment, gemeente, klinkt een stem. Een stem uit de hemel. Abraham, Abraham. Lees u uw Bijbel wel eens? Trouw? Weet u, is het u wel eens opgevallen? Als de Heer iets heel belangrijks heeft te zeggen. dat de boodschap dan twee keer klinkt. Zie, op dit kritieke moment, Abraham, Abraham. Zo klonk het ook eens een keer in Jacobs leven, één keertje maar. Jacob, Jacob. Toen stond Jacob gereed om zijn al 20 jaar doodgewaande zoon, koning in Egypte, Jozef, te ontmoeten. Voor de grens van het land. Jacob, Jacob, vrees niet. Mozes, Mozes, één keer in zijn lange leven. Toen hij stond bij het bos dat brandde en niet verteerde. En God, de Heere, zich bekend maakte. Samuel, Samuel. Eenmaal. In het leven van Samuel. Toen hij op bed lag. De priester Eli moest gaan aanzeggen. Dat het oordeel gekomen was. Troost. Troost. Mijn volk. Dat zei de Heere tot het volk in benardheid. In ballingschap. En ik stond op de berg. Toen ik in Israël was. Alweer 8 jaar geleden. Het ontroerde mij, gemeente, daar te staan, waar Jezus uitriep, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u bijeengaderen, als een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gekund, nee, gewild. Simon, Simon. Eén keertje in zijn leven, vlak voor Jezus lijden. Simon, Simon, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt. Abraham, Abraham, gemeente, wat moet dat geklonken hebben in het bergland van Moria, duizendvoudig weerkaatst. Tussen de dalen, tussen de kloven. Abraham, Abraham. En vandaag klinkt het in uw bedehuis. In jullie levens. In de harten. Abraham, Abraham. En het komt van de hemel. Dat staat er speciaal bij. Maar de engel van de Heere riep tot hem van de hemel. Het komt van al zo hoge. Van al zo ver. Het komt van God. Op Moria is Abraham. Op Moria is Isaac. Op Moria is het altaar. Het vuur. Het mes. En God. Hij is ook op Moria. God, de Heere. Voor het eerst in dit stukje wordt God hier Heere genoemd. In vers 11. Heere, dat is Gods intieme naam. Dat is verbondsnaam. De naam waarmee hij verkeert met zijn volk. Heere, dat is Gods hart. Heere, dat is God in de openbaring van zijn liefde en barmhartigheid. Heere, dat is God in zijn heiligheid en majesteit en in zijn nabijheid. Maar het staat er nog rijker. Er staat maar de engel van de Heer. Dat is de testamentische openbaring van onze Heer Jezus. Als de liefde van God, zoals die één keer zichtbaar werd, vlees werd, bloed werd, in Christus. De engel des Heren, theologen noemen die engel des Heren de Christus Azarkos. A, kent u wel, asociaal, niet, zarks, vlees, Christus. Voordat hij kwam in het vlees. Jezus Christus, Gods Isaac. Treedt hier tussen beiden. Om de jonge Isaac te redden. Van het offermes. Zo is het dus. Gods Isaac, Christus. Redt Abrahams Isaac. Doe hem niets. Doe hem niet. Zouden we niet bidden, gemeente, dat we dit niet gewoon vinden? Bidden ervoor bewaard te blijven dat we dit normaal vinden. Doe hem niets. Kijk, als we dat normaal zouden gaan vinden, dat God tussen beiden treedt door de engel des Heren, door Jezus in oud-testamentische gestalte, weet u, dan zien we Isaac niet reëel genoeg. Niet echt genoeg, zoals die echt is. Maar dan zien we ook de toorn van God tegen de zonde niet werkelijk genoeg. Wat zegt bijvoorbeeld het formulier van het avondmaal? God acht de zonde zo groot dat hij die ongestraft liet, ze heeft gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Gods toorn, gemeente, mag je misschien niet meer zeggen vandaag. Maar met de Bijbel onder mijn voeten is groot. Zou God Isaac niks doen? Maar is er hier eigenlijk één mens die zeggen kan, mij doet God niets? Mijn hand is rein en mijn hart is zuiver. Heeft een mens, heeft deze Isaac zoveel kwaliteiten, zoveel deugden, dat de heilige en rechtvaardige, dat hij die zonder schrikken zal kunnen ontmoeten? Kunnen wij God ontmoeten, zoals we zijn? Concreet, is deze Isaac niet een gevallen mens, een zondig Adamskind? En is u, en ben jij, ben ik, niet uiteen in dezelfde lap gescheurd, zoals men zegt? We zijn allemaal zondaars. Ja, dat is makkelijk gezegd. Klinkt ook wel degelijk, hè? Nou, goed geïnformeerd. Maar het lijkt soms een eerstatus. Dan zag u het wel eens. Echt. Doorleefd. Wie is er zo heilig hier in Rotterdam, dat hij het oordeelsmes van God kan ontkomen? Niemand die leeft, zegt het woord, kan voor Gods aangezicht bestaan. U niet. En jij niet. En ik niet. God is te rein van ogen, dan dat hij het kwaad kan zien, zegt de schrift. Slechts maar zien. Ook Isaac kan niet bestaan voor God. De ziel die zondigt zal sterven. Dat geldt u en mij en ook Isaac. Het is dus echt niet gewoon, hoor, dat er staat, doe hem niets. Waarom staat het er dan? Nu, gemeente, omdat het de openbaring is van Gods gunst en Gods genade. Mateloos groot. Genade is als een wonder. Net als de regen vallend naar de laagste plaats. En ineens zie ik het nog duidelijker. Isaacs positie is mijn positie. Zoals we gebonden liggen onder het flitsende mes van het oordeel Gods, wel verdiend. O God, wees mijn zondaar genadig, wat een tollenaar. En de moordenaar aan de rechterkant, die wist het. Gedenk, mijn heren, want wij hangen hier rechtvaardig. Wij verdienen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij wist zich kwaad. En wij, God, gaan niet in het gericht. En daarom, Abraham, Abraham. Hoe zwaar van evangelie wordt die dubbele roep, die door Moria's bergen klinkt, als die wordt overgenomen door Golgotha. En over heel de wereld wordt gehoord. Wereldroep wat. Hou het dat mes. Houd tegen dat mes. Doe hem niets. Doe Isaac niets. Doe de moordenaar aan het kruis niets. Doe de verloren zoon niets. Doe Zacchaeus niets. Doe Maria Magdalena niets. Doe de gebondene op het oordeel Gods niets. Doe die goddeloze, verloren, die alleen maar verloren kunnen gaan, als ze zien op wat ze zelf van het leven hebben terechtgebracht. Doe ze niets, o vrijmachtig welbehagen van God. Doe Isaac niets, wat een evangelie. Het is het evangelie van de goddelijke ruil. Noemde hij het niet zo, Kolbrugge? Je wisselt God de ringen. Christus zegt, geef mij jouw ring aan mijn vinger. Jouw schandring. En laat me geven mijn eer. Mijn gerechtigheid. Doe hem niets. Ik kijk hier diep in het mysterie van Golgotha. Ja, van Golgotha. Daar op Golgotha ligt weer een Isaac op het hout. Daar wordt weer het flitsende mes geheven. Maar dan komt er geen stem van den hemel. Doe hem niets. Dan valt het mes. Dan hoor ik alleen de doodskreet. Eli, lama, sabachthani. Dan is het Christus alles. En Isaac niets. Doe hem niets. Abraham wacht zijn zoon Isaac op de plaats die God hem gezegd had, zei de tekst. En toen de engel riep, Abraham, Abraham. Toen zei hij met een gerust hart, zie, hier ben ik. Want hij was met zijn jongen op de goede plek. De plaats die hij in gehoorzaamheid had opgezocht. En op die plek ben je alleen maar veilig. Daar bleek het veilig. Ook en zelfs voor Isaac. Daar mocht Abraham horen, doe hem niet zijn heerlijk woord. Het is om zo te zeggen, voor Isaac veiliger bij God, onder het mes, op Moria, dan buiten God in een schuilkelder, waar mensen hem verstoppen kunnen. Bij God in het donker, dan zonder hem in het licht. En vaders en moeders hier in de kerk, zouden we daar niet iets uit mogen leren? Zouden we daar geen lesje uit mogen trekken? Tweemaal. Eén les. In de eerste plaats, wij zijn altijd in de weer om voor onze kinderen een fijne, goede, veilige plek in deze wereld te zoeken. Dat is onze roeping en onze taak. We zoeken de beste scholen. Ja toch? We hebben er alles voor over. Maar opvoeden is niet zo makkelijk. Vandaag. En we zijn niet allemaal psycholoog of pedagoog. En het individualisme, dat viert vandaag hoogtij en speelt bij opvoeding parten. Want de kinderen krijgen al heel jong daarvan een klap. Ik vind, ik voel, ik doe waarin ik zin heb. Dat schijnt de hoogste wijsheid vandaag. En ooit zei een moeder tegen mij, toen ik nog in het ambt stond, als je probeert te praten, dominee, dan lijkt het alsof je tegen een muur praat. En alsof we er alleen maar zijn om de rekening te betalen. PPP. U weet waarvoor dat stond. Poor papa pays. Papa, de arme, betaalt wel. Toch zou ik willen zeggen, ouders, probeer de kansen te benutten om af en toe met uw kind te praten, te wandelen. Een gesprek kan voor veel misstappen behoeden. Uit jongeren het verwijt dat ouders nooit met hen hebben gepraat. Spreek je kinderen eens aan. En in de tweede plaats leren uit deze geschiedenis dat er buiten God nergens een veilige plek is. Buiten God is het nergens veilig. Er zijn heel veel machten in de wereld die onze kinderen kwaad willen doen. Ik denk aan die meisjes uit Engeland. Jessica, Holly. Dat werden ze door mooie praten aan de dood gelokt. Via het chatten. Nog wordt er vrome praat zelfs opgehangen. Om de onze te verleiden. We prikken er zomaar niet doorheen. En ten diepste kan onze ouderliefde en ouderzorg de kinderen niet beschermen. Daarom breng uw Isaac waar God ze roept. Breng ze bij Gods Isaac. Breng ze bij Jezus. Hij vroeg het, laat de kinderen tot mij komen. Zalig de ouders, die met hun kinderen bij hem belanden, die op Gods roep met een gerust hart zeggen, zie, hier ben ik. En heerlijk als de kinderen en de ouders zichzelf mogen leren kennen, als mensen die deze Jezus nodig hebben. O God, zo bid ik, open toch onze aller ogen voor wie wij zijn voor u en laat ons toch bij u geborgen mogen zijn. En daarom wil ik u ten laatste nog eens hartelijk opwekken naar Gods offerberg te gaan. Daar hangt hij, Gods Isaac, die wilde ondergaan onder Gods toorn om stervend zo de weg naar God te banen voor zondaars die ze zelf hadden opengebroken. Daar op Golgotha, dat Christus gemeenschap verwerven met God voor ieder. Die daar hem de wijk neemt. Met de schuld en met de zonde. Nee, niet met de praatschuld. De rechtzinnige schuld. De schuld met de mond. Maar die met het hart. Kom met dat al. Kom nu. Kom ook met uw smart. Bij hem. Er staat van de bekende van Jezus rond Golgotha geschreven. Ze stonden van verre. Begrijpelijk. Ze konden zijn sterven niet aanzien. Ook jammer. Ze hoorden zo niet wat Gods Isaac sprak. Ze misten veel. Heerlijke woorden. Zijn beden om vergeving. Voor de misdadigers die hem kruisten. Zijn woorden tot zijn moeder. Tot de moordenaar. Ter rechter. Tot zijn God. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Kom u vanavond eens dichtbij staan. U hebt zijn woorden verstaan? Al zo lief. Heeft God een eer gehad. Kom u, wat zei ik, dichtbij staan? Kniel liever neer. En zeg, Heer Jezus, u hebt de kruisheuvel willen beklimmen. Dat houdt niet geschuwd. U was het die u zelf door God op het altaar deed leggen. In plaats van Isaac. U liet zich daar leggen. Zo zwaar nam u mijn zonde. Zo keek u tegen mij aan. Tegen mijn verlaten van de wet en van het evangelie. Wij zijn het die hadden moeten sterven. Leer ons toch ons te binnenbrengen. Leer ons uw lijk recht betrachten. En met een gelovig hart aannemen. Opdat we u nodig krijgen. Van dag tot dag. Als onze remplaçant. Weet jullie wat een ramp plezant is? In de dagen van Napoleon konden rijke ouders voor hun kinderen, hun zonen, een ramp plezant kopen, die dan in hun plaats ten strijde trok naar Rusland. Als je maar goed in de slappe was zat, dan kon je dat. Een remplaçant kopen. Maar wie van ons kan een remplaçant kopen? Als je moet sterven in Gods oordeel. Zo'n remplaçant is er niet. En alle moeten verschijnen voor Gods rechterstoel en omkomen naar rechts. Want zelf betalen voor de schuld kunnen we niet. Loopt met uw doodvonnis. U moet God ontmoeten en kunt het niet. U zegt, is er een weg tot behoud? Mijn eigen offer reikt niet toe. Is er soms een remplaçant? Want nee, Abraham kan voor Isaac niet gaan. En ouders niet voor hun kinderen. Is er niet één? Hoor toch, wat een rijk evangelie. Eén is er. Abraham zag een ram achter zich. Kennelijk moest God de Heere zelf eraan te pas komen om voor dat offer te zorgen. Als Abraham met lege handen staat. En dan schuift God Isaac van dat altaar af. Om dat ram erop te leggen. En u, die met schuld aan de voet van het kruis bent neergeknield. En alleen maar lege handen hebt. Of er moest schuld in zitten. U mag, wat een evangelie, gloria aan Gods naam. In Christus het offer zien. Waarvoor God zelf heeft willen zorgen. Nogmaals, ik zei het aan het begin. Hoezeer het ook ontkend wordt. Het is waar. Heerlijk waar. Het is zelfs, mag ik een citaat geven. Niet om geleerdheid te tonen. Maar ik las het pas in een boek van een professor. In een noot. Of me. Jellema Brakel, die zegt. Dit is nu het pit en het merg van het ware christendom. Voor mij wil hij er hangen. Opdat ik niet hulpeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank. En Heer, maar weet het, God door Christus vrijgekochte mensen willen de voetstap drukken van de Meester. Ze verlangen ernaar, anderen in woorden en daden. Oprecht te wandelen, voor Christus te winnen. Luther zegt, ze willen een Christus zijn voor een ander. Maar de roem en de lof is alleen voor hem. Jezus, leven van mijn leven. Hij is het volkomen. Hij is het alleen. Hij is het en geen ander. Tot in alle eeuwigheden. En wat er ook verandert, hij blijft het. Hij alleen. Geen hel kan mij daarover. Geen wereld neemt het af. We hebben het geloven. Tot aan de rand van het graf. En als we Sion zalen, daarboven binnentreden, dan zeggen we het duizend. Duizendmalen. Hij is het. Hij alleen om het eeuwig welbehagen. Soli Deo Gloria. Amen.